schriftlezing van vanavond vindt u opgetekend in Markus 4, van vers 1 tot en met 20. Na het lezen van de geloofsbelijdenis zingen we Psalm 75, vers 1. Doen we nu met de kerk van alle plaatsen en tijden belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreekt in zijn hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maag Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederopgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Hij begon wederom te leren omtrent de zee, en er vergaderde een grote schare bij hem, alzo dat hij in een schip gegaan zijnde nederzat op de zee, en de gehele schare was op het land aan de zee. En hij leerde hun veel dingen door gelijkenissen, en hij zeide in zijn lering tot hen: hoor toe, zie, een zaaier ging uit om te zaaien, en het geschiedde in het zaaien dat het ene deel van het zaad viel bij de weg, en de vogelen des hemels kwamen en aten het op. En het andere viel op het steenachtige, waar het niet veel aarde had, en het ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had. Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, zo is het verdord. En het andere viel in de doornen, en de doornen wiesen op, en verstikten hetzelfde, en het gaf geen vrucht. En het andere viel in de goede aarde, en gaf vrucht, die opging en wies, en het ene droeg 30, en het andere 60, en het andere 100-voud. En hij zeide tot hen: wie oren heeft om te horen, die horen. En als hij nu alleen was, vraagde hem degene die omtrent hem waren, met de 12, naar de gelijkenis. En hij zeide tot hen: het is u gegeven te verstaan, de verborgenheid van het koninkrijk van God. Maar degene die buiten zijn, geschieden al deze dingen door gelijkenissen, opdat zij ziende zien, en niet bemerken, en horende horen, en niet verstaan, opdat zij zich niet de enige tijd bekeren en hun de zonden vergeven worden. En hij zeide tot hen, weet gij deze gelijkenis niet? En hoe zult gij al de gelijkenissen verstaan? De zaaier is die het woord zaait. En deze zijn die bij de weg bezaaid worden, waarin het woord gezaaid wordt. En als zij het gehoord hebben, zo komt de Satan terstond en neemt het woord weg, het welk in hun harten gezaaid was. En deze zijn desgelijks die op de steenachtige plaatsen bezaaid worden, welke, als zij het woord gehoord hebben, terstond hetzelfde met vreugde ontvangen en hebben geen wortel in zichzelf, maar zijn voor een tijd, daarna als verdrukking of vervolging komt om het woord wil, zo worden zij terstond geërgerd. En deze zijn die in de doornen bezaaid worden, namelijk degene die het woord horen. En de zorgvuldigheden van deze wereld en de verleiding van de rijkdom en de begeerlijkheden omtrent de andere dingen inkomende, verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. En deze zijn die in de goede aarde bezaaid zijn, welke het woord horen en aannemen en dragen vruchten, het 31, het andere 60 en het andere 100-voud. Tot zover.
Laten we samen het gebed zoeken, het aangezicht des Heren. Majesteitelijke Heer, u brengt ons samen in uw huis op deze woensdagavond. Wij zoeken u, we zoeken uw aangezicht en wij bidden van u, Heren. Laat het zo zijn in deze dienst, uw aangezicht, in gunst tot mij gewend. Schenk mij in het kort verzadiging van vreugde. En we blijven hier in de strijd van het leven verkeren. Strijd van buiten en al de moeite en het leed wat op onze levensweg vinden. Strijd van binnen in de geestelijke worsteling. De strijd tussen vlees en geest. Tussen dat oude beginsel dat leeft uit het gevallen bestaan en het nieuwe leven wat u verheerlijkt door uw genade. En in die strijd van het leven, samen in uw huis, nu nog in het kort, een ogenblik uw aangezicht te zien. Dat geeft troost en bemoediging. Dat geeft uitzicht en daarin ligt de garantie van de volle toekomst. Straks, Heer, u zien, aangezicht tot aangezicht. Dan eeuwig bij de Heer. En nu we samen zijn in uw huis, rondom uw woord, mogen we van u vragen, Heer, doe ons uw woord recht prediken. Dat het niet anders is dan uw woord en uw goddelijke stem die we mogen beluisteren. Als gij door de mond van de prediker tot zondaren het woord richt. En laten we allen het onderwijs ter harte mogen nemen. Om ons te laten leiden en te laten leren. Want Heere, midden in deze verwarde wereld, hebt gij uw woord geschonken als een baken, als een vastigheid. Want uw woord is de waarheid, omdat u de waarheid zijt. U zijt de leugen, niet alles wat leugen is, dat bedriegt. Dat is wankel, dat geeft geen houvast, dat schenkt geen fundament. Maar wat waarheid is, daar kan een mens op aan. En uw woord is de waarheid. En dat laat ons zien onze volkomen verlorenheid. En laten we er maar niet aan sleutelen. Laten we niet proberen dat te bedekken of te verdoezelen. Laten we dat ook niet te camoufleren met iets van onszelf. Maar Heere, laten we er radicaal van mogen vallen. Want uw woord, daar kan een mens op aan. En u zegt het, ge zijn dood door de zonden en misdaden. Wat zouden we daar nou nog tegenover plaatsen? Hoe zouden we daarbij nog enige hoop en verwachting van onszelf kunnen hebben? Maar o wonder, ik heb uw eigen zoon gegeven. En ik ging plaats bekledend, borgtochtelijk zijn weg. En u, o Christus, u hebt onze dood, vloek en zonde gedragen. Zoals in het Oude Testament u de offerdienst gaf. En al die offers gebracht zijn. En heren, dat was ook plaatsbekleed. Dat offer, dat geslachte dier werd gebracht in plaats van de offeraar. Waarmee de offeraar uitsprak dat hij vanwege zijn zonde voor uw aangezicht de dood had verdiend. Nu ging dat lam plaatsbekleden toe de hand. En nu kan het bloed van stieren of bokken onze zonde niet reinigen. Maar wel het bloed van uw eigen zoon, die plaats bekledend, tot zonde gemaakt, volkomen aan u heeft voldaan. En in dat verzoenende werk van Christus ligt al onze hoop, verwachting en zaligheid. En laat het uit genade in het geloof, in het hart van ons alle leven. In dat kruis zal ik nu eeuwig roemen, niet anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En zou ge door de prediking zo de harten willen gaande maken, opdat wij in het geloof naar u de Heere vluchten en aan de voeten van de gekruiste Christus te mogen ervaren uw vergevende liefde en ontferming. Heere, wees ons nabij, heel de gang van ons leven. Ons leven ligt in uw handen. Gij bepaalt het uur van onze geboorte, eveneens het ogenblik van ons heen gaan. En daartussenin ligt het door u aan ons geschonken leven. Een leven waarin we ons zouden bekeren. Waarin we u zouden zoeken. En in die levensgang brengt van ons vanavond in die huis bij uw woord. U gaat dat zaad van het evangelie strooien. Laat het komen in ons hart, in ons leven. Laat het wortelen schieten, vruchten voort mogen brengen. Tot eer van uw naam. Opdat wij vanuit dat woord geleerd de vrijheid van uw volk mogen leren kennen. Verlost uit de dienst, uit nu nog in de strijd van het leven. Maar straks in het hemelse Kanaan. Bij u zult zijn alles en in alle. Heere, heilig uw woord in ons hart. U weet wat we nodig hebben. Misschien leven we nog buiten genade. En zonder Christus. O Heere, wilt ge dan de harten wederbaren door de kracht van uw woord. En in de moeite van het leven, geef ons vanavond de vertroosting, maar ook de vermaning die we nodig hebben. Omdat uitgerukt worden al die planten van de zonde en de onreinheid. En we leren in zachtmoedigheid onder uw woord te buigen en daaruit te mogen leven. Heer, help ons in het verkondigen van uw woord. Wilt ons alles geven wat we nodig hebben. Dat we achter de kudde aandringen, maar dat we eerst dus ook zelf uit uw woord gevoed mogen worden. Om het zo de gemeente te mogen doorgeven. En elkander te wijzen op die ene naam, de gekruist en opgewekt. De gestorven en de opgestane, de vernederde en de verheerlijkte Immanuel. Heere, wees zo met ons. En ook bij luisteren hebben we alle nodig. De leiding en de bediening van de Heilige Geest. Drie enige Heere, laat het mogen vragen, o Vader, dat uw troost ons mag vervullen. Dat uw genade ons mag verrijken. O dierbare Christus, dat uw bloed voor ons meer en meer nodig is. Onmisbaar gepast. O Heilige Geest, u die de trooster zijt. U die leidt in alle waarheid. Neem ons ook vanavond bij de hand. Onder u geleid in de wijde van uw woord. Dat onderwijs te ontvangen. Wat wij nodig hebben. En leer ons, o God van zaligheden. Ons leven in uw dienst besteden. Wilt u zijn met hen die hier vanavond niet kunnen zijn. Hen die meeluisteren de kerktelefoon. Die misschien nog een keer naar deze preek door via een bandje luisteren. Heilig uw woord in de harten. Want uw woord is de waarheid. Mogen we zo ons gebed als een bedebrief voor u neerleggen. Hier staan en zitten wij. Waardig zijn we het niet. Maar bij ons is de zonde. Bij ons is de onreinigheid. We zullen met Daniel zeggen moeten, bij ons is de beschaamdheid van het aangezicht. Maar bij u zijn de gerechtigheden en de barmhartigheden die vele zijn. Zie ons aan in de Zoon, uw goddelijke liefde. En geef ons een goede, onvergetelijke dienst. Uit genade. Amen. We gaan weer luisteren naar de boodschap van de brief van Jacobus. We zijn nog steeds in het eerste hoofdstuk. En vanavond gaan we dan stilstaan bij de versen 19, 20 en 21. Jacobus 1, vers 19, 20, 21. Zo dan mijn geliefde broeders, een iegelijk mens zijn ras om te horen. Traag om te spreken, traag tot toeren. Want de toorn van de man werkt Gods gerechtigheid niet. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is dan voor vanavond het gedeelte wat we gaan overdenken. U kunt zich herinneren hoe Jacobus in het voorgaande ons, laten we daar nog eens even mee beginnen, die twee wegen heeft getekend. De weg die leidt naar het leven, de weg die leidt naar het dood. U herinnert zich, die weg die leidt naar het leven, heeft hij ons voorgehouden als de weg van het geloof. Maar dat is een weg die gaat door de beproeving, waardoor het geloof gesterkt wordt. Meer tot volwassenheid komt. Zodat we in leidzaamheid, in standvastigheid vast mogen staan in het geloof. Aan het einde van de weg ligt de kroon des levens. Dat is die ene weg, die andere weg, u herinnert zich dat, is de weg der zonde. En waar begint de zonde? Daar heeft Jacobus ons met nadruk op gewezen, niet God de schuld geeft. Niet iets bij, buiten ons, maar het begin van de zonde ligt bij onszelf. Hij noemde dat onze eigen begeerlijkheid. En we zeggen, kijk, die inborst van ons, die deugt. Ja, daar ligt die zondige begeerlijkheid, daar ligt die verdorvenheid. En daar begint de zonde, dat is ons eigen. En we hoorden vorige week, ja, maar dan wordt het een beetje moeilijk, dat wordt een probleem. Maar wie kan dan die weg des levens bewandelen? Toch niemand. Als dan de zonde van binnenhuist, die eigen begeerlijkheid. Nou, het enige wat dan voor ons ligt, is die weg naar de dood. U herinnert zich dat probleem. Een hele grote probleem. En toen Jacobus zo ver was in zijn brief, mocht hij opkijken naar de vader daar lichten. En dat wonder heeft hij daar neergezet. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Dat het woorden waren. En als wonder, de vader lichtte de schepper, maar ook de herschepper. Hij baart. Jacobus heeft hem daar voorgesteld als een barende vrouw. Als ware God die zwanger is, die kinderen baart. Dat hij wederbaart ze door zijn genade. Hij is zwanger van zijn eigen wil. Van zijn eigen liefde. Hij wil het zelf, hij doet het zelf. En omdat hij het wil, baart, wederbaart hij zondaren. Dat wil zeggen, uit de dood richt hij ze op en hij maakt ze levend. Hij geeft het echte leven. Dat is een waarheid in de schrift. Nou, dat kun je alleen maar uitwonderen en bewonderen. De Vader, omdat hij het wil, hij baart kinderen tot het leven. En we hoorden, hij doet dat door het woord. Hij gebruikt daar een middel voor. Het woord der waarheid. Dat is het woord wat Christus tot inhoud heeft. Dat is de prediking. Dat is de verkondiging. En eigenlijk die prediking is in de handen Gods als ware het grote middel. Daardoor gaat hij zondaren wederbaren. En als dan Jacobus zo ver gekomen is, dan ziet hij dat voor ogen. Hij overdenkt dat nog een keer. Hij ziet daar twee zaken staan. De Vader is het die wederbaart. U herinnert zich dat? Hij heeft al in dat voorgaande gedeelte God getekend als een gevende God. God is een gulle God. God is een God die geeft. Dat is zijn wezen. Er is een God voor. Ja, laat maar alsjeblieft niet klein van God denken. Laat maar groot van zijn genade denken en spreken. God geeft wijsheid. God geeft de kroon des levens. God geeft nu al het leven. Nou, dat staat daar voor Jacobus als een paal klaar. God is het die het leven geeft. God is het die wederbaart. Ah, heerlijk is dat. Want als de Heer dat niet doet, komt er niks van terecht. Maar het tweede en eerst staat dat voor zijn gevoel er een beetje naast. Een beetje bij dus. Hij doet dat door het woord der waarheid, door de prediking. Ja, maar dan komt natuurlijk de vraag naar boven. Hoe doet hij dat nou door die prediking? Hoe gaat het? Nou, als nou Jacobus verder gaat, gemeente, haalt hij dat woord der waarheid naar voren. En dat krijgt nu alle accent. En in dat laatste gedeelte van hoofdstuk 1, dus tot met vers 27, dan laat hij ons meer en meer dat woord der waarheid. Dat woord is het dat een zondaar leven maakt. Want er is nog een probleem. En dan zijn we zo bij de puntenverdeling, dan gaan we zingen. U voelt het wel, u voelt het wel. Ja, ongetwijfeld heb je dat al voor uzelf gedacht. Er is nog een heel groot probleem. Als God nou een mens gaat wederbaren, hè, dat is dat hij mag leven uit Christus. Wedergeboorte, wel meer gezegd. Gaat nooit buiten Christus om. Wedergeboorte is leven uit Christus. Waar moet je anders het leven? Waar moet je anders het leven vandaan halen? Het ligt alleen maar in Christus. Dus dat is juist wedergeboorte. Wedergeboorte is ook niet alleen maar één punt. Daar heb je heel je leven voor nodig om dat te leren. Dat leven uit Christus. En als dat nou komt. Als je nou dat leven gaat kennen. Dat nieuwe leven. Ja, dan kom je in de strijd. Want het oude beginsel blijft er nog, dat is er nog. Dat oude beginsel is in Christus wel dood. Het is wel meegekruisigd aan het kruis. Dat is wel waar. En dat geeft natuurlijk een heerlijke troost. Maar zolang je op aarde bent, is dat oude beginsel er nog. Die eigen begeerlijkheid is er nog. Elke keer weer die zonde, elke keer steekt dat weer de kop op. Elke keer komt dat weer. U weet, Paulus zegt ervan, wat ben ik een ellendig mens. Dat lichaam is ook, nou de hele strijd, de dagelijkse strijd, dat leven uit God, dat nieuwe leven, dat naar God uitgaat, dat oude beginsel dat uit de zonde ligt, dat botst, dat strijd. Hoe hou je het in die strijd uit? Hoe krijg je ooit die oude mens eronder? Hoe krijg je ooit die zonde eronder? Dat is toch de grote vraag. Nou zegt Jacobus, let op. Er is dus de Vader, de lichte die wederbaart. Maar let nou eens op dat woord. Dat woord dat is levenwekkend. dat woord dat wederbaart zondaren, maar door datzelfde woord kun je het ook in de strijd uithouden. Datzelfde woord is zo krachtig, is zo sterk, als uit dat woord leeft, kun je de strijd uithouden. Zul je in de strijd overwinnen, om straks het volle leven te ontvangen. Nou, dat gaat ons vanavond in die paar versen die hier voor liggen, Jacobus ons voorhouden. Het gaat dus over het levenwekkende woord. We verstaan dat dus. God doet dat, zondaren levend maken, maar het doet dat door het woord. En daar gaat Jacobus op verder. Dat levenwekkende woord. We staan stil bij twee gedachten. Dat zie je dan in de versen 19 en 20. Het gaat om dat woord horen. God wil dat we dat woord horen. Mijn geliefde broeders en iegelijke mensen zijn ras om te horen. En traag om te spreken en traag tot toe. Dus dat woord wil gehoord worden. En in de tweede plaats dat woord wil ontvangen worden. Dat zie je vers 21. Ontvangt het, staat er middenin, met zachtmoedigheid. Het woord dat in u geplant wordt. Dus vanavond gaan we overdenken het levenwekkende woord. In de eerste plaats dat woord horen. En in de tweede plaats dat woord ontvangen. Voor we die twee gedachten gaan overdenken, dan zingen we daarvan uit Psalm 119. Wij zingen uit Psalm 119, vers 74 en vers 76. Vers 74, ik heb somtijds het schemerend morgenlicht verrast. En wat er verder volgt, en vers 76, waar Heere, gij zijt nabij, gij ziet mij aan. 74 en 76 van Psalm 119. Jacobus spreekt de gemeente tot wie hij zich richt nogal eens vaak aan met mijn broeders. Dat doet Jacobus omdat hij zich één met die gemeente spreekt. Eén in het geloof, één in de gemeenschap aan Christus. Eén in de genade gemeenschap. Maar wanneer hij bijzonder iets aan hun hart wil leggen, wanneer hij komt met een dringende vermaning, om zo te zeggen, doe dit nog intenser, nog liefdevoller. Jullie zijn toch mijn geliefde broeders. We houden toch van elkaar. We mogen toch samen met elkaar leven uit die ene liefde van Christus. Lieve broeders, ik heb een ernstige vermaning, mag ik het je aan je hart leggen? Dus met die aanspraak onderstreep je eigenlijk de drang van wat hij zeggen wil. Neem dat vermaan toch te harte. Mijn geliefde broeders. Zo dan, zo begint hij dat 19e vers. Eigenlijk staat het daarom dus. Zo dan, daarom. Hij verwijst daarmee natuurlijk naar het direct daarvoor afgaande. Hij zegt, hebben jullie goed meegeluisterd, meegelezen? Heb je te harte genomen? Nou, nu gaan we daaruit de consequentie, de gevolgtrekking halen. Nu komt de consequentie. En die consequentie is zo belangrijk. Ach, lieve, lieve broeders, neem het toch te harte. Nou, zo begint hij dus dit vers. En waar verwijs je dan heen? Nou, het direct eraan voorafgaande, dat de Vader der lichten dus, de Vader van de schepping ook de Vader van de herschepping is. Dat de Vader der lichten die zon, maan en sterren aan de hemel heeft gezet als de onveranderlijke, niet alleen heel de wereld tot stand heeft gebracht, niet alleen de schepsel heeft geschapen, maar ook zondaren herschept. Hij heeft ons gebaard. Heeft ons tot het echte, ware, geestelijke, nieuwe leven gebracht. En broeders, weet je toch, de Heere doet dat door een middel. Hij doet dat altijd middelijk. Kijk, dat doet God altijd. God werkt altijd middelijk. En daar zijn wij op aan te spreken. Daar ligt onze verantwoordelijkheid. Dan worden we op dat middel gewezen. Welk middel gebruikt God om zondaar een leven te maken, uit Christus te doen leven? De prediking. Het woord der waarheid. U herinnert zich, dat betekent niet alleen het woord wat waar is, waar je dus op aan kunt, maar het woord wat waarheid inhoudt. Het gaat om de waarheid, om Christus. Het evangelie de waarheid. Nou, dat is het middel, die prediking. Het woord de prediking, dat is het middel. Nou, als de dingen dan zo liggen, nou, daarom dus, nu gaan we de consequentie trekken. Ach, lieve broeders, wat moet je dan horen om zalig te worden? Ik bespreek mij, en als een gelukkige versprekings, ik ben in mijn gedachten natuurlijk al een stukje verder, van, wat moet je dan doen om zalig te worden? Naar dat woord horen. Als dat het middel is, de prediking, de verkondiging, het woord dus, onze zoete Bijbel die gepreekt wordt. Als dat het middel is, waar de God zondaren in het leven brengt, in het leven onderhoudt, uit dat leven doet leven. Nou, dan zijn we daarop aan te spreken. Dan moet je luisteren. Dan moet je u onder dat woord zetten en alleen maar horen. Wil je niet? Zo word je zalig. Je oren wijd openzetten. Horen. En we zijn, als je thuis bent in de Bijbel, helemaal in de lijn van heel de Bijbel. Laten we alleen bijvoorbeeld Romeinen 10 nog eens even openstaan. U kent die tekst, wel, ik haal ze nog alles aan. Het geloof is uit het gehoor. Moet je meer niet doen? Nee. Waarom niet? Omdat God alles heeft gedaan. Omdat Christus aan het kruis gezegd heeft, moet je oren openzetten. Het is volbracht. Nou, dan hoeft er van mij niks meer bij. Het is een volle zaligheid die in Christus ligt. Hoe krijg ik het deel aan? Door te horen. Nou, daar gaat dus Jacobus dan eerst op wijzen. Daarom dus, als God u dan wederbaart door dat woord, mijn lieve broeders, een ieder mens is ras om te horen. En traag om te spreken en traag tot toren. Want ja, de toren lijkt nergens toe. De toren van de mens werd Gods gerechtigheid niet. Misschien komen deze woorden u eerst een klein beetje vreemd over. Dat je denkt, maar waar heeft Jacobus het nu over? Schiet hij ineens uit het verband? Wel nee, we zijn dat meer tegengekomen. Ineens zet Jacobus daar wat neer. En als je erover na gaat denken, ja dan sluit het precies. Het hoort bij elkaar. Als parels die één prachtige ketting vormen. Wat doet Jacobus? Hij haalt uit die Griekse wereld een bekend gezegde aan. Nou, deze mensen, die eerste lezers van die brief, leefden in die Griekse wereld. Nou, ze hadden dat vaak rondom zich heen gehoord. Een spreekwoord dat vaak in de wereld gebruikt werd. Nou, dat pak Jacobus hier beet. En dat begrijpt iedereen. Dus eerst bedoelt hij het algemeen. Zo in het onderlinge verkeer, als mensen met elkaar omgaan. Weet je hoe je dat moet doen, zegt Jacobus? Dan moet je vlug, snel zijn om te horen, maar traag, langzaam om te spreken. Dat is een kunst om naar elkaar te leren luisteren. Kunnen wij weinig mensen. Als je dus bij iemand bent in je omgang met elkaar en iemand wil wat vertellen, dan moet je leren luisteren. En nog eens luisteren. Dus heel vlug, heel snel luisteren, maar traag, langzaam tot spreken. Dat doen we vaak als dan iemand iets wil vertellen, gaan we gelijk in de reden vallen. Je kent dat soort mensen wel, dat is vaak hinderlijk. Dan wil je iets van jezelf vertellen en dan ben je nog half uitgesproken of je hebt nog je woorden in je mond. Oh ja, maar ik zus. En dan gaat een ander op praten en dan gaat hij het vertellen van... Ja, maar zo ga je met elkaar niet om. Of je gaat iemand interruperen en in de reden vallen en verbeteren, zodat die ander zich helemaal niet kan uitspreken. Nou, dan zeg je maar niks meer, dan haal je schouders. Nee, ik zeg maar niks meer. Vaak iemand die verdriet heeft of met vragen zit, of die zorgen heeft, wil wel eens uitpraten. Vaak op haar bezoek is ook zo. Mensen verwachten niet altijd als dominee komt dat je een antwoord klaar hebt. Omdat je precies zegt, nou zus en zo is het. Ze willen wel eens uitpraten. En wat moet je dan doen? Gewoon leren luisteren. En dan moet je heel vluchtig voor zijn. Luisteren, horen. Je oren openzetten, je hart openzetten. En proberen erin door te dringen wat de ander precies bedoelt. Wat hem of haar beweegt. Luisteren. En dan heel traag, heel langzaam om te spreken. Niet te vlug in de reden vallen. Niet te vlug gaan interruperen om te zeggen, wat zie je verkeerd, of wat zie je zo niet. Nee, dat komt wel. Wees maar heel traag. We begrijpen dat, zo hoor je met elkaar om te gaan. Niet? En dan heb je misschien nog niet eens een antwoord gegeven, nog niet eens de oplossing gegeven... Maar die ander voelt zich opgelucht. Er was een horend oor. En een luisterend hart. Kijk, zegt Jacobus, we begrijpen allemaal dat je zo met elkaar om moet gaan. Die kunst wordt weinig verstaan. Daarom zijn de meeste mensen eenzaam. Dus heel traag om te spreken. En nog meer traag tot toeren. En dat kan natuurlijk ook. Als een ander iets zegt wat u nameloos... Zo ga je met elkaar niet om. Nee. Als mensen met elkaar omgaan, heel traag tot spreken, heel traag tot toren, leer luisteren. Toren moet je toch heel voorzichtig mee zijn. Als je het Nieuwe Testament leest en het gaat over... Je kunt natuurlijk heel opgewonden zijn en je kunt een keer toornig worden. Word toornig, maar voordat de zon ondergaat. Zul je dan je toorn weer bijleggen? Zul je het weer goed maken? Zul je het weer goed praten? Toorn mag nooit te lang blijven. Kan zijn dat je opgewonden raakt, maar gelijk bedekken. Ik hoef je alleen maar te herinneren aan het woord van de Heer Jezus. In de bergreden, daar heb je het weer. We zullen daar wel eens meer op wijzen. Jacobus die gaat heel vaak terug naar de woorden van de Heer Jezus in de bergreden. Ik sla het zomaar even op. Matthäus 5 vers 22. Toch ik zeg u, zegt Christus, zo wie ten onrecht op zijn broeder toornig wordt, die zal strafbaar zijn voor het goddelijke gericht. Voorzichtig dus met toeren. Er kan soms een gerechtvaardigde, een heilige toeren zijn. Echt heilig vertoend. Maar dat doe je uit zelfbeheersing. Dat gaat met rust. Met kalmte. Met zelfbeheersing. Dan heb je een gerijp leven. Een rijpe levenswijsheid. Een rijp geloof. Als je heilig verontwaard toornig kunt zijn in zelfbeheersing. Maar u begrijpt zelf wel, meestal gaat dat niet zo. Dan word je zo toornig. En van toorn komt het een en het ander. Je vervalt in allerlei zonden. Nou, we begrijpen het. Jacobus zegt, zo ga je niet met elkaar om. Haastig tot spreken. Haastig tot toorn. Nee. Leren luisteren. Heel vlug om horen, luisteren. En zeg maar zo weinig mogelijk terug. En helemaal niet tot toorn komen. Want pas op met toornig zijn. Christus zei het al in de bergreden. Wie ten onrechte op zijn broeder toornig is, is voor Gods gericht strafbaar in de eeuwige dood. Zo ernstig neemt Christus dat. Herinner u de preek van zondagavond over niet een vals getuigenis geven. Zo ernstig neemt de Heer dat. Als je haastig, terwijl het niet recht is, toornig op iemand bent, dan ben je voor God in zijn gericht oordeelwaardig en strafwaardig. Daarom zegt Jacobus hier, de toorn van een mens, die werkt Gods gerechtigheid niet uit. Wat bedoelt hij hiermee met Gods gerechtigheid? Dat ik recht voor God leef naar zijn wil en geboden. Gods gerechtigheid is hier leven in heilig maken voor God. En als je dus boos bent, toornig, ten onrechte toornig, je zoekt jezelf, je kunt jezelf niet beheersen. Nou, dat werkt niet een weg in heiligheid uit. In heiligmaking. Dan leef je niet recht voor God. Dus doe dat maar niet. We kunnen dat allemaal begrijpen. Laten we het proberen toe te passen in ons leven. Maar nou is dat een algemene regel. En nu gaat Jacobus deze algemene regel toepassen. Waarop? U begrijpt het al. Op het woord, op de prediking. Die Bijbel die we thuis hebben. Sla hem open. Lees hem. Daarom zong ik met u Psalm 119 vers 74. De morgen kom ik vol, hè. Voordat het morgen is, sta ik al op om uw woord te onderzoeken. We hebben het woord. Sla dat open. Lees het. Zit als het ware aan de voeten van het woord om naar het woord te horen. Maar bijzonder wordt de prediking bedoeld. Want die prediking, dat woord, is het middel waardoor je Christus leert kennen. Dat is het middel waardoor God je zalig maakt en levend maakt. Nou, als dan die prediking door God zo hoog geplaatst wordt, daardoor wordt je levend gemaakt. Nou, broeders, wees dan heel vlug om te horen. Wees ras, vlug, snel. Hij wil zeggen, laat dat je leven beheersen. Horen naar het woord. Zo word je zalig. Ik hoef je dat niet aan te herinneren. Ik doe het zo vaak. Je kunt de voorbeelden zo plukken uit de Bijbel. Natuurlijk denkt u met mij mee. Maria. Nog een keertje. Er is Jezus in huis. Nou, Martha, het is wel goed als wij de Heer dienen. Maar als Jezus in huis is, dan doe je dat toch niet? Dan doe je dat toch niet? Kom straks wel weer als er Jezus weg is. Neem nu toch het ogenblik te baat. Ga toch horen, luisteren, snel, ras. Maria heeft het verstaan. Maar ze laat al die rommel de rommel. Aan de voeten van Christus. Ras om te horen. Broeders, begrijp je? Hij dringt bij ons daar toe aan. Met andere woorden, zet je oren voor dat woord open. Zet je hart ervoor open. Richt je naar dat woord. Buig eronder. Leer ernaar te luisteren. Leer gehoorzaam te zijn. Laat dat woord je leven beheersen en je leven leiden. Zo alleen word je zalig. Het is de enige weg. Wij spreken, ik leer het bij catechisanten altijd. Wij spreken over de orde van het heil. Ken je die uitdrukking? Stukje catechisatie, een stukje dogmatiek even. De orde van het heil. Dat is de weg waarlangs God het heil door Christus verdient in je leven uitwerkt. De orde van het heil. Oh jawel, dan denken we aan roeping, bekering, wedergeboorte, geloof. Correct natuurlijk. Zullen we even bij Calvijn op de bel drukken? Zullen we het eens proberen, kijken of die man thuis is? We gaan eens vragen aan Calvijn. Vertel u nou eens wat de orde van het hel. En weet je wat voor antwoord je dan krijgt? De prediking. De prediking, het woord. En wil je zalig worden, wil je bekeerd worden, wil je meer uit Christus leven? Wil je die helgeheimen kennen? Wees snel om te horen. En u begrijpt het al, welk voorbeeld ik nu weer uit de bijwaakse doet zo vaak. Mag het nog een keer? Dat kleine jochie, daar in het heiligdom in Silo, paar jaar oud, nog maar heel jong. In de nacht hoort hij de stem van de Heer. Hij wordt wakker. Spreek, Heer, uw knecht hoort. Dat is de orde van het heil. Zo word je zalig. Ze doen, jonge mensen. Ze doen. Heere, spreek u maar. En laat ik horen. Dat is dat woord opeten. Dat woord opdrinken. Je door dat woord laten gezeggen. Luister wat God in zijn woord openbaart. En zegt Jacobus erbij. Heel langzaam tot spreken. Ja, wij gaan tegenspreken, niet? Dan gaan we tegen de Heere in. Ja, maar Heere, moest luisteren. Heere, maar zo bekeert u een mens toch niet? Ik weet precies hoe u een mens bekeert. Mag ik het even zeggen, Heere? Dan moet er eerst dat gebeuren en dan moet eerst... Zo gaan wij spreken, we gaan tegen. Want ja, dan zijn we opgevoed, dat weten we zo precies. Oh ja, roep maar een kerkmens op het erf van de kerk aan te spreken. Hij weet precies hoe God hem... Ja, ik ken het zelf niet, dominee, maar ik weet het precies, hoor. En dan gaan we tegenspreken. Wij, oh, we spreken zo vlug. Ja, mijn heren, dan moet er eerst zus en dan moet er zus en dan moet ze. Jacobus zegt, doe dat nou eens een keer niet. Wees nou straag tot tegen. Hou je mond nou eens een keer. Laten we nou eens naar het woord leren luisteren. Wat God tot me zegt. En heel traag tot spreken. Laten we maar zwijgen. Zou ik het dan beter weten? Mag ik eens wat verklappen? Ik heb mezelf vaak moeten corrigeren. Ja, je bent een soort theoloog, hè? Ja, dan weet je veel van die dingen af, niet? Ik heb nog wat in mijn leven moeten corrigeren. Weet je, ja, maar heren, ik geloof dat het zus is, hoor. En heren, ik... Weet je wat de heren dan zegt? Wees nou straag tot spreken. Ze zwijgen. Hou nou eens voorlopig je mond maar. Zalig worden snel tot horen. En nou vraag ik u vanavond. Heb je nou het woord gehoord? Calvijn die zegt zo mooi in zijn verklaring op dit gedeelte van de Jacobusbrief. Je hoort de stem van God door middel van de prediker. Hoor je nou in je hart, want dat is het. U begrijpt het wel. Om het zo te zeggen, ik wil wel even naast u komen zitten. U kunt op twee manieren horen. Alleen maar met die uiterlijke oren. Nou ja, laten we nou eerlijk zijn. Je kunt het vanavond met die uiterlijke oren horen. En voor je buiten bent is het weg. Ja, dat is de bedoeling niet. Maar horen met je hart. Een zeger zegt, als ik uw woord gehoord heb, ik heb het opgegeten. Hij is zo wel eens in de kerk gezeten. Dan heeft dat woord zijn weerklank in het hart. En dan spreekt mijn hart niet meer tegen.
Dan spreek ik niet meer tegen God. Oh jawel, ik ben wel eens boos. Maar Jacobus zegt, wees nou traag tot toorn. Heb u wel eens boos in de kerk gezeten? Ik zit ook wel eens boos op mijn studeerkamer. Soms sta ik wel eens boos op de preek. Heb u niet in de gaten hoor. Maar dan ben ik aan het preken en dan word je van binnen boos. Weet je dan niet wanneer dat woord mij terecht zet. Wanneer dat woord mij irriteert. Dat woord kan me zo nameloos irriteren. Dat woord kan. U zegt dat woord mij irriteren. Ja, als het me precies laat zien wie ik ben. Als het woord alles van me afneemt. Als het woord me helemaal neerzet in mijn doodstaat. Daar ga ik toch tegenin. Daar ga ik tegen. Ja, maar hier, zo erg is het nog niet. Want ik heb hier een aangename gestalte. En dan word je boos, je wordt toornig. Als het woord mij weerspreekt, als het woord mij ontdekt, als het woord mij dingen zegt die mij niet aanstaan, dan word je boos. Heb je je vuisten wel eens niet gebald in je hart? Als het woord mij helemaal ontdekt en ontledigt. Nu heb ik dat zo niet meer, maar ik heb jaren gehad, als ik dan Christus spreekte en ik liet de volheid van Christus spreken, dat het van binnen begon te branden van vijandschap. Ken je dat niet? Dan ga je er dwars tegenin. Want het Christus leven is alles uit handen geven. Dan ga je er dwars tegenin. Dan word je toornig, dan word je boos. Aan zalen worden. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is het eenvoudigste wat er is. Niks uit de mens. En alles uit Christus. Maar wat praten we tegen niet? Wat worden we toornig? Wat verzetten we ons? Hij wil de wapens niet inleveren. En wat zegt Jacobus nou? Lieve broeder, moet luisteren. Als je nou zalig wordt door dat woord. Zul je alleen maar horen. En heel traag zijn tot spreken. En heel traag tot toorn. Maar je kunt wel in toorn ontsteken. Maar die toorn, dat is niet in overeenstemming met Gods wil. Dat werkt Gods gerechtiging uit. Dat hoort niet bij de weg te heilig maken. Dat is niet naar Gods wil. Wapens in leven. Mimi tegenspreken. En al onvoorwaardelijk onder God buigen. Nou, ga je nou de tekst verstaan of niet? Zeg je de amen op? En als je nou onvoorwaardelijk onder God buigen. Wat wordt dan die Bijbel dierbaar? Heb je hem ook open liggen naast je bed, jongens en meisjes? Is dat het eerste waar je naar grijpt als je 's morgens opstaat? Is dat het laatste wat je neerlegt als je 's avonds naar bed gaat? Zit je aan de voeten van het woord? Ach, ik weet het leven is zo jachtig. Het vraagt zoveel. Ja, maar dominee, ik ben moeder van 3, 4 kinderen. En als mijn man thuis komt, moet ik aandacht aan hem besteden. Ja, dominee, ik heb een jachtig. Ik weet het allemaal. Ik weet het allemaal. Maar lieve mensen, dat woord... Als dat woord opengaat, dat vertelt mij wie ik ben. En dat woord openbaart ons Christus. En in Christus de liefde van de Vader. Dat woord draait van het leven. Wees toch snel tot horen. Ja. Sla geen dienst in de kerk over. Zet je neer. Niet tegenspreken. Niet met je ja-maars komen. Niet boos worden als dat woord nou dingen zegt die u niet zinnen. Ik begrijp het wel, ik heb het 26 jaar al meegemaakt. Er zijn in de loop der jaren al wat mensen in de kerk boos op mij geworden. Kan begrijpen ook. Ik zeg, ja, want ik preek Christus alleen en ik hoop alleen Christus te blijven preken. Maar niks in de mens. Ja, dat zint ons niet, dat kan ik best begrijpen. Want heel die vrome mens moet eraan. Die vrome mens met al zijn gestalten, al zijn doen en laten. Maar zul je nou niet meer tegenspreken? Zul je niet meer doen? Ja, maar dominee, niks geen ja, maar. Het is Christus of Christus niet. Maar het is Christus alleen. En hoe leer je Christus kennen? Alleen maar horen. Aan de voeten van het woord. En haal ik het nog één keer aan. Als ik dat woord gehoord heb, ik heb het opgegeven. En dan traag tot spreken. En traag tot doen. Nou, dat is de eerste gedachte. Dus als je naar elkaar bezoek komt, dan moet je geestelijke leiding geven. Neem dat ernstig. En als dan de mensen vragen, hoe moet ik zalig worden? Horen. Aan de voeten van het woord zitten. Ja, maar nou komen de vragen. Zalig dat woord mij dan. Geef dat woord dan het leven. Ja. Nou, dat is het tweede waar Jacobus op ingaat. Daarom zegt hij. Als het dan zo is. Alleen maar horen naar het woord. En het woord opeten. Als het dan zo is. Afgelegd hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. Het welk uw zielen kan zalig maken. Ik neem even dat laatste gedeelte. Ontvangt het woord dat in u geplant wordt. Dat kan uw zielen zalig maken. Ja. Hier is sprake van het woord dat in u geplant wordt. In het Grieks staat het zo, het in u geplante woord. Dat is het. Het in u geplante woord. En dat in u geplant wordt, dat kan uw zielen zalig maken. U wilt toch ook graag dat je ziel wordt zalig. Uw ziel, dat betekent je leven. Mijn ziel betekent ik, ikzelf. Ik in mijn persoonlijkheid, ik in mijn leven. Ik moet toch zalig gemaakt worden. Daar gaat het om. Je moet toch gered worden. Je moet toch behouden worden. En ook goed begrijpen, als God je dan al in beginsel heeft doen wedergeboren worden. Ja, maar ik moet die volle zaligheid, die volle redding hebben. Hij is hier nog maar ten dele straks volkomen. Hoe kan ik dan worden zalig gemaakt? Niks van ons hoor. Het door u in u geplante woord, dat maakt ons zalig. Wat bedoelt Jacobus hier nou met het in u geplante woord? Je komt dat in de Bijbel meer tegen. Denk bijvoorbeeld aan de brief die Paulus schrijft aan de Korintiërs. Het vierde hoofdstuk, weet wel die bekende tekst. Ik heb geplant. Apollos heeft nat gemaakt. God geeft de wasdom. Dus de een heeft geplant. De ander heeft nat gemaakt. Het is net andersom niet. Apollos heeft geplant. Paulus zegt, ik heb nat gemaakt. God geeft de wasdom. Daar heb je het in. Ik heb geplant, als dat woord dat in u geplant is. Marcus 4, nou begrijp je waarom we dat lazen. Er is Jezus die vergelijkt het woord met een boer die gaat zaaien. Dat zaad komt overal, maar dat komt ook in de goede aarde. En dat gaat wortels schieten en vruchten voorbrengen. Kijk, dat is eigenlijk hetzelfde als waar we vorige week over dachten. God is het die ons baart. Dat is de gedachte van een vrouw die in verwachting is. Hoe baart God nieuwe kinderen door het woord? Hier gebruikt Jacobus een ander beeld. Hij bedoelt hetzelfde. Hij gebruikt een ander beeld. Een boer, een agrariër. Of hij strooit zaad, of hij plant hele kleine plantjes, kleine koolplantjes, en die gaan dan opgroeien. Nou, het in u geplante woord. Kijk, dat is het begin van het nieuwe leven. Dat is de oorzaak dat een mens zalig wordt. Het in u geplante woord. Zie je? Bij twee kanten. Wij moeten horen. Heb ik uitvoerig proberen open te leggen. Horen. Zet je hart open voor het woord. Zet je oren wagenwijd open. Leer naar het woord luisteren. Dat woord opdrinken. Maar nou Gods werk. Hij plant dat woord in je. Dan brengt de Heere dat woord hier van binnen. Als een zaad legt het in je hart. Als een plantje brengt hij het van binnen in je hart. Hij is de hemelse landman. Hij loopt op de akker van de wereld. Hij neemt dat zaadje, dat plantje van het woord. En hij brengt het in je hart. Het in u geplant, dat is het werk van de geest. Maar wil dat woord in je geplant worden, moet je wel bij het woord zijn. Moet je wel in de kerk zijn. Moet je wel onder dat woord komen. Moet je naar dat woord horen. Zie je? Alle twee dingen horen op een of andere manier onlosmakelijk aan de kanten verbonden. Wees snel om te horen. Dat is onze taak. En door die weg, langs die weg, neemt God het woord en hij plant het in je hart. Dat is zijn werk, omdat hij het wil, omdat hij het doet door zijn geest. Zie je? En wat gebeurt er als God dat woord in je hart plant? Dan kun je niet meer onderuit. Dan gaat heel je leven anders worden. Dan word je helemaal aan dat woord gebonden. Maar ik een voorbeeld noemen. Lydia de purperverkoopster. Zij luisterde. Ze hoorde. Ze was snel om te horen. Ze acht. Ze nam acht op het woord van Paulus gesproken. En terwijl ze onder die prediking zat, heeft God dat woord in haar hart geplant. Zie je? En dan ga je dat woord in je hart ontvangen. In je hart koesteren. In je hart bewaren. Dan ga je uit dat woord leven. En om het heel eenvoudig te zeggen, u bent me dan voor in mijn gedachten, dan ga je uit dat woord twee dingen leren. Altijd die twee dingen. Wie ik zelf ben en wie God is. Ik kan het ook anders zeggen, wie ik zelf in mijn doodstaat ben. En wie Christus is in zijn volheid. Dat in u geplant wordt. Heel je leven wordt anders. Ik word uit dat woord gevoed. Uit de bronnen van het woord ga ik leven. Elke bladzijde die ik in dat woord lees, die veroordeelt mij. Als in een spiegel zie ik mezelf. In mijn zonde, mijn ellende, mijn vloek. En elke bladzijde van het woord, wat ik open, die draait van die zoetheid van Christus. Dat is dat in je geplante woord. Dan ga je helemaal uit dat woord leven. Dan wordt heel je leven anders. Dan brengt God je bij de bronnen van het zoete woord. Wat een wonder niet dat God dat wil, hè. Dat God dat wil, dat hij dat doet. Ja. Kijk, weet je wat je nou niet moet zeggen, lieve mensen? Eigenlijk hoef ik het niet meer te zeggen. Maar laat ik het nog een keer zeggen. Ja, zeg maar dan, God moet dat doen. Zeg dat toch niet zo, want je zegt het verkeerd. God wil het doen. En God doet het onder de prediking. Zo liggen de dingen. En onder de prediking, zo'n eeuwig wonder. Terwijl ik er niet om vraag. Terwijl ik een hart heb, zo hard als een steen. Bij u is het anders, maar bij mij is dat zo. En dan komt God en hij neemt dat woord en hij breekt dat steenhart open en hij plant dat woord in je hart. Nou, als het eenmaal in je hart geplant is, gaat het er nooit meer uit. Nooit meer. Je kunt er niet meer onderuit. Je gaat het woord koesteren. Je gaat ervan houden. Je gaat eruit leven. Oh jawel, oh jawel, oh jawel. Ik heb als tijden gehad, heb ik dat woord met kracht van me afgegooid. Ik wil het niet, als het woord je ontdekt. En even later haal je het woord weer naar je toe. En dan ga je toch koesteren. Vooral als het woord bij de adem van Christus doet ruiken. Bij de liefdesgeur van Christus doet proeven en smaken. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door haar smaak en hart en zinnen strelen. Het in u geplante woord. Nou gaan we het verstaan. En wat zegt Jacobus daarvan? Dat kan uw zielen zalig maken. Dat kan uw zielen zalig maken. Ja. Dan moet je dat niet zo lezen. Dat in u geplant wordt. Kan misschien wel, misschien niet. Nee, dat betekent eigenlijk. Dat heeft de dynamiet. Dat heeft de kracht. Dat woord is zo krachtig. Dat is in staat. Dat kan het. Dat is de kracht van het woord. Als dat in je woord, dat woord in je geplant is, dan maakt dat woord je zalig. Zo'n kracht is dat. Heerlijk, hè? Hoef ik zelf niks aan te doen, hoor. Ja, begrijp me nou goed, ik bedoel het zo. Wel te vlug zijn om te horen. Daar moeten we elkaar op aanspreken. Daar is Jacobus mee begonnen. Lieve broeders, zegt hij, doe dat toch. Luister naar het woord en spreek het niet tegen. En word er niet boos op. Verhef je niet in toeren. Want dat is niet naar Gods wil en niet naar Gods recht. Maar aan de andere kant ligt dat werk helemaal in Gods handen. Hij doet het. En dat in je hart geplante woord, dat is zo krachtig, dat heeft zoveel goddelijke dynamiet, dat maakt me zalig. Mag ik u herinneren aan die prachtige tekst van Paulus uit Romeinen 1. Ik schaam mij het evangelie van Jezus Christus niet. Dat is een kracht Gods tot zaligheid. Hoe doet dat woord? In de handen van de Heilige Geest. In de handen van die goddelijke geest. De geest die waait waar het woord gepredikt wordt. Die geest die dat kamertje is waar die jongen zit die dat woord niet kan dichtlaten. Die geest die waait waar een huismoeder aan werk even laat liggen. En die Bijbel pakt omdat ze die Bijbel niet dicht kan laten. Wees snel om te horen. Dan gaat die geest waaien. En die maakt dat woord krachtig. Dat heeft zoveel kracht, het woord. Dat woord maakt me zalig tot zalige. Dit maakt me zalig tot de eeuwige zaligheid. In de handen van de Heilige Geest. Ja. Dat is niet minder dan wat die engel zei tegen Jozef in de droom. Ge zult zijn naam heten Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat zalig maken uit de duisternis van onze doodzaak. En brengen tot het licht van Gods genade. Hoe gebeurt dat? Door het woord. Dat neemt de geest in zijn handen. En laat het woord der prediking zo krachtig zijn. Dan daalt het in je hart. En dat woord, dat blaast alles van mij op. En er blijft er niets anders over dan één verlorenheid en één doodstaat. Dat gaat door. Ik moet elke dag weer inleven. Dat gaat door. Raak je nooit in uitgeleerd. En dan ga je dat woord omhelzen. Want in het gewaad van de schrift komt Christus tot je. En als die schriften opengaan. En je ziet daar die borg in de schriften. En in die borg de vaderlijke liefde. Dan is dat woord zo krachtig. Dat woord werkt het geloof. En doet mij die borg omhelzen. Nou, het in u geplante woord. En dat is machtig en krachtig om u zalig te maken. Dat is het middel. Iemand sprak en vind ik heel mooi gezegd. Het machtskarakter van de prediking. Ja, het machtskarakter. Maarten Luther die zei wel eens, als ze het over deze dingen hadden, hoe de mensen zalig worden, dan zei hij altijd, gooi het woord er maar in. Ja. Dus het woord dat in u geplant is, dat kan u zalig maken, redden, uit de dood, overbrengen tot het leven en tot de volle zaligheid. Maar dan moet je even opletten, dan moet je dat woord ontvangen staan. God plant het in je hart. Maar u moet het wel ontvangen. Zie. Wat betekent dat woord ontvangen? Dat woord omhelzen. Dat woord geloven. Ja. Moet je eens nakijken Marcus 4. Je kunt het ook in Lucas 8 lezen. Die gelijkenis van het zaad. Als het zaad komt in de goede aarde. Dan staat er. Dat is het woord horen. Het woord in je hart ontvangen, bewaren. En er volstandig bij blijven dat je vruchten draagt. Drie dingen. Het woord horen. Het woord in je hart bewaren. En erbij blijven om de vruchten te dragen. Zo moet je met het woord bezig. Dan werkt dat woord wat uit. Aan wie denk je nu? Aan wie denk je? Aan Maria. Maria daar in die stal toen die herders kwamen. Daar heb ik het weer. Maria zei niks. Ze was vlug om te horen, traag om te spreken. Ze zei niks. Maar ze bewaarde al die dingen, die overleggende in haar hart. Dus dat woord horen en in het hart ontvangen. Bewaren. Overdenken. Erbij leven. Omdat de vruchten zich openbaren van geloof en bekering. Zie je? Dus God plant het in je hart als zijn werk. Heerlijk dat God het doet. Maar wij hebben het woord te ontvangen. In het geloof te omhelzen. En weet je wat ik er dan bij mag kijken? Dat is ook de vrucht van de geest. Want als ik dat woord ontvang en ik mag dat woord bewaren, is dat alleen door de vrucht van de Heilige Geest. Als je nou straks naar huis gaat, zul je dat woord niet naast je neerleggen, maar in je hart ontvangen. Bewaren, overdenken. Er biddend en worstelend uit leven. Omdat in mijn leven dat woord zijn vruchten opwerpt. Welke vruchten? Van bekering en geloof. Van berouw en het toevlucht nemen tot geloof. Van diepere zondekennis en meer de toevlucht nemen tot Christus. Ontvangt, lieve broeders, dat in u geplante woord. Dat kan u wijs maken tot zaligheid. We gaan nog even naar die akker toe. Dat beeld van die akker. Marcus 4, we zien die boer over die akker lopen. Hij heeft een grote plooi in zijn opgetrokken kleed. Waar het zaad is in met gulle hand strooit het zaad uit. Wat groeit daar op die akker? Onkruid. Die akker is vol met onkruid. Dat onkruid verstikt dat zaad. Misschien wortelt het nog, maar dat onkruid dat verhindert het zaad op te groeien. En weg is het zaad van het woord. Wees eens eerlijk, jongens en meisjes, vaders en moeders. Zit die akker van het hart niet vol met onkruid? Onkruid van de zonde? Hoe noemt Jacobus dat? Vuiligheid. Overvloed van boosheid. Dat is die vuiligheid, dat vuil van de zonde. Dat er zijn smet me aankleeft. Dat is die overvloed die uit was van kwaadheid. Dat zijn al die onkruidplanten met die geweldige takken en bladeren die zo snel groeien. Er zitten hier misschien mensen die graag in de tuin werken. Je ziet het nu al. Dat kleefkruid, ken je dat? In je tuin, dat kleefkruid. Het komt als een klein plantje en je moet het maar eens beet pakken. Het kleeft aan alle kanten. Voor je het weet is het helemaal uitgegroeid. En heel je tuin zit er vol van. Je krijgt het haast niet weg. Nou, dat is die uitwas van kwaadheid. Nou, met die zonde zitten we vol. Dat is de begeerlijkheid van de wereld. Overal waar je elke dag mee bezig bent, die zondige begeerlijkheid, die zonde die je koestert. Dat is al die vuil, al die onkruid in de akker van het hart groeit. Dat verstikt het woord. Tja. Als je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat met je werk en met jezelf bezig bent, dat verstikt het woord. Als de boze begeerlijkheden opkomen en ik koester ze. Als mijn hart naar de wereld uitgaat en ik leef puur werelds. Al dat vuil, al die aanwas van kwaadheid, van zonde. Ik zit er vol van. Het verstikt het woord. Het verstikt het. Je kunt in de kerk zitten en allerlei zondige gedachten komen bij je op. Ja, eigenlijk moet ik zeg het wel meer tegen me, dat moet je allemaal niet preken, maar. Dan buig je je knieën in je studeerkamer voor je stoel en je gaat bidden. Wat komt er dan dit in je hart op? Een aanwas van kwaad en al die onkruidplanten van vuiligheid. En het woord verstikt, weg is het woord. Je gaat straks naar huis, je zit in de auto. En we hebben het over het werk, we hebben het over het mooie weer, we hebben het over de dure auto, we hebben het hier, daar. We hebben het overal over. Nou, weg is het woord. Weg. Ja. Dat is die vuilheid die in ons zit. Dat is die aanwas, die uitwas van kwaadheid. Wat zeg je, Kobus? Leg het nou toch af. Je kunt ook zeggen, ruk het uit. Dat afleggen, u kent dat beeld wel. Dat is het afleggen van die oude mens. Als je naar bed gaat, dan leg je je kleren af. Dat is het afleggen van die oude mens. Misschien moet je hier het beeld gebruiken van, zoals iemand die in de tuin werkt. Dan ruk je die onkruidplantjes eruit. Ruk het eruit. Ruk die oude mens weg. U begrijpt het. Dat is het afsterven van die oude mens. We strijden tegen de zonde. U wou wat vragen, maar vraag maar. U wil me vragen, hoe ruk ik die plantjes eruit? Laat ik toch vragen. Hoe krijg ik nou die plantjes eruit? Nou staat in de Bijbel, je hebt de bloedenstof niet gestreden, tegengestaan tegen de zonde. Strijd toch tegen die zonde, ruk die plantjes eruit. Ze doen jongen nou, ja maar niet in eigen kracht. Door de kracht van Christus. Dan zegt Christus, blijf in mij en ik in u. En als je nou dicht bij die boog mag leven, dan rukt Christus al die plantjes eruit. Leg die oude mens af. Je sterft aan die oude mens in Christus. Dan worden al die plantjes uitgerukt. Kom dichtbij, jonge mensen, kun je begrijpen? Want we zitten zo boordevol. Ja. Misschien heb je morgen een tentamen, zit je helemaal vol van alles van morgen. Nou, dan gaat de preek langs je heen. Jacobus zegt, ruk die plantjes eruit. Die vuiligheid, die aanwas van het kwaad. Dat sterven van die oude mens. Ja, als ik nou zo ver gekomen ben in mijn preek, dan zeg ik het ook, dat is mijn grootste probleem. Ik heb nog meer gezegd. Als je vanavond je knieën bent, dan moet je weer met schaamte zeggen, Heer, wat waren die plantjes van die zonde de wereld. Dat kleefkruid. Dat heel dat hart doorgaat. Nou, dat zuurkool niet. Als je zuurkool uit het vat haalt, al die slierten die je haast niet uit elkaar kunt halen, het trekt er heel je leven heen. Ruk het uit, ruk het uit. Ja. Dat is het afsterven van die oude mens door dicht bij Christus te leven. Anders wordt het woord verstikt. Nou, we begrijpen dat. En nou staat er nog één ding. Afgelegd hebben de vuiligheid en de overvloed van boosheid. Ontvangt het woord dat in u geplant is. Hoe? Met zachtmoedigheid. Ja, wat bedoelt Jacobus daar nu weer mee? Ontvangt het woord met zachtmoedigheid. Ja. Weer de bergrede. Weer de bergrede. Komt heel vaak bij Jacobus terug. Matthäus 5. Zalig zijn de zachtmoedigen. Zij zullen het aarden. Wat is een zachtmoedige? Dat is iemand die is net als een kind. Nederig. Dat is geen bed weten. Hij is als een kind. Nederig. En wil zich helemaal laten leiden door zijn vader en moeder. Dat is zachtmoedig. Dat is een kind op school dat het niet beter weet dan die juf of die meester voor de klas. Maar als een kind, nederig, stil, zachtmoedig zich laat onderwijzen. Nou, is zo de akker van het hart. Als een kind. Heren, ik weet het niet hoor. Ik weet het allemaal. Ik weet hoe het allemaal moet. Maar heren, ik ben net als een kind. Bereid, zachtmoedig. Door u leerzaam gemaakt. En ik kan alleen maar bedelen. Heren, maak gij mij uw wegen bekend. Dat is zachtmoedig. Zie? Met een nederig hart. Met een leergierig hart. Met een door zijn geest leerzaam gemaakt hart. Aan de voeten van Christus zitten. Dan weet ik het zelf niet. Net als een kind. Vertel u het me maar. Leer het me maar. Leid me maar. Mag ik uw woord opdrinken? Broeders, ruk die plantjes uit. Al die onkruid der zonde. Want dat woord wordt verstikt. Maar ontvang het dan in je hart. Met leergierigheid, met zachtmoedigheid. Als een kind. Drink het woord op. En waarom mag ik het woord opdrinken? Omdat God het in je plant. Dat is wonder. Dat is wonder. Omdat God het in je plant. Omdat God het in je geplant heeft. Daarom mag ik het ontvangen. En dan ontvang ik het met enkel leergierigheid. En als je dan het woord hebt opgegeten, dan ga ik het zingen. Mijn kind is, mijn ziel is als een speend kind in mij. Dat zich stil bij zijn moeder bevindt. Wat is dat, een gespeend kind? Dat is een kind dat de borst heeft gehad. En verzadigd is van het drinken en ligt daar heerlijk slapend aan de borst van de moeder. Je kent dat prachtige beeld niet. Toen wij nog in de kleine kinderen zaten, dan kom je en dan zie je in de slaapkamer, zie je dat tafel en denk je, wat is dat mooi, hè? Zo'n kind dat gespeend is. Nou, zo in zachtmoedigheid, als een gespeend kind dat gevoed is uit dat dierbare woord. Lieve broeders, ontvang dat woord. In zachtmoedigheid. Het woord dat in u geplant is, van dat woord, dat kan je zalig maken tot de eeuwige gelukzaligheid. Wat kan ik er dan aan doen? Ik hoef er niks aan te doen. Helemaal niets. Alleen dat woord opeten. En je laat de zalige door die zoete burg alleen. Ja. En dan nog één wonder. Nou heeft diezelfde Christus de geest beloofd. En die geest zal je leiden in alle waarheid. Ja. Nog even één vraag. Want hier kun je over blijven spreken. Mooi, hè? Die strijd van het leven elke dag weer. Hè? Tussen dat oude bestaan en dat nieuwe leven. Die geest en dat vlees. Hoe kom ik ooit de strijd te boven? Niet in eigen kracht. Broeders. Ontvang dat woord in zachtmoedigheid. En waar ik met leergierigheid dat woord ontvang. En het woord doet zijn kracht van binnen. Nou, dat woord, dat maakt me zalig. Want dat woord leert mij dat Christus heeft overwonnen. En dan mag ik met Christus mee overwinnen. Zing je nou, uw woord kan mij. Of schoon ik alles mis. Haar smaak en hart en zinnen stelen. Kom, jong en oud. Zijt ras om te horen. Laten we nog twee versen zingen van Psalm 12. Het zesde vers dat gaat over dat woord. Des Heere woord is rein en al zijn spreken is zuiver als het allerfijnste metaal. Wij zingen van Psalm 12 de versen 6 en 7.